verdiept in het werk van een cardioloog. Want dat was voor mij onbekend gebied natuurlijk, totaal onbekend. Maar ik wil graag beginnen met uw kinderjaren. Waar bent u geboren?
Utrecht.
In Utrecht. In welk jaar?
1925.
Kunt u iets vertellen over uw gezin? Uw vader, moeder, had u broers, zussen?
Gezin is eenvoudig. Ik ben enig kind.
Tot hoe lang heeft u in Utrecht gewoond?
Dat weet ik niet zeker, maar in 1928 gingen we naar Nederlands-Indië.
Dus het was 3 jaar zo?
Ja. Ja.
Waar woonde u in Nederlands-Indië?
Oh, wij kwamen aan in Batavia. En daar kreeg mijn vader, arts, knilarts, een tropencursus. En daarna ging ik vanuit Batavia naar Chimahi. Dat is de garnizoensstad van het knil bij Bandung. Van mijn vader werd toen verplaatst naar Longnawan. Dat is centraal Borneo bij de Apokayan Dayaks. Hij kwam een paar jaar later terug en bracht ook mee 2 Dayaks, Jalong en Alim. Jalong was de eerste zoon van het stamhoofd van de Apokayan Dayaks. En die werd 18 en hij wilde eigenlijk een koppensneller steken hebben. Maar dat kreeg hij niet, want de gouvernement vond dat niet zo leuk. Zijn vader die zat in het gevangen, want zijn stam had onder zijn verantwoordelijkheid waarschijnlijk een kop gesneld bij een andere stam. En toen had de Raad der Ouderen besloten, hij heeft dat wel, hij verdient dat wel en hij moet het wel hebben. Laat hij maar met de dokter meegaan naar Java en zich een paar gouden tanden kiezen, weet ik wat, laat inzetten. En daar een tijdje in verblijven. Dus Jalong is een jaar ongeveer is bij ons gebleven in Majalenka. Hele slimme jongen. Ik zeg, hoe komt het dat jij er zo Chinees achteruit ziet? Ja, zegt hij, dat komt omdat de Chinese prinses in de tijd door een storm op de zee afgedreven is naar Borneo.
Ja, dat is een mooi verhaal.
Mooi verhaal, hè?
Ja, zeker. Waar ging uw vader alleen naar de Dayaks?
Oh, mijn moeder en bij die Dayaks mochten geen vrouwen en kinderen.
Oh, vandaar. Ja.
Dat was puur alleen voor mannen.
Dus uw vader vertrok, kwam weer tijd voor naar huis voor een tijdje.
Ja.
Dan ging hij weer terug. Is dat het hele leven zo doorgegaan bij hem?
Nee, want in Majalenka heb ik dus een tijdje gewoond, met mijn vader uiteraard. En die is toen op een gegeven moment overgeplaatst naar Balikpapan, dus in Celebes. In de buurt waarvan ze misschien nu de nieuwe hoofdstad van Indonesië gaan vestigen. Maar daar ben ik stom benieuwd naar.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Ja. U ging naar school, neem ik aan, daar?
In Majalenka ben ik naar school gegaan. En dat liep in de klas slecht uit, want de klasjuffrouw die betichtte mij van iets wat ik nooit gedaan had. En ik word nooit kwaaier dan als men mij iets valselijk beschuldigt. Dus met mij was geen land meer mee te bezeilen. Toen heeft mijn moeder mij naar huis gehaald. En die had, voordat ze dus trouwde, gezeten op een kweekschool voor onderwijzers. En dat had ze net niet gehad, want ze zakte voor het examen. Maar die kon wel lesgeven. Dus ik kreeg huisonderwijs van mijn moeder.
Oh, hoe lang heeft u dat gehad? De hele lagere schooltijd?
Nee, tot ik naar Balikpapan ging.
Oh ja, ja, ja.
Dus daar had je een andere school. Dan had ik dus geen last voor die juffrouw.
Kunt u iets over die school vertellen? Wat voor kinderen zaten daarop? Zaten daar Chinese kinderen ook bij?
Hollands-Chinese scholen zijn dat meestal dus. Er zat van alles op. Maar daar weet ik niks van.
Nee. En wat voor taal sprak u daar op school?
Taal? Hollands?
Hollands. Dus die kinderen leerden allemaal Hollands daar.
Hoorden Hollands te leren.
Ja, ja. U heeft daar de lagere school afgemaakt in Balikpapan?
Nee. Want in 1934, mijn vader overleed, die pleegde zelfdoding.
Oh.
En toen zijn we naar Holland gemoeten. Want mijn moeder kon daar niet alleen als weduwe blijven. En in Holland heb ik dus de school afgemaakt. Ja, eigenlijk. Waar mijn tante onderwijzeres was in Rotterdam.
Dus dat was de reden om naar Rotterdam te gaan?
Ja.
Kan ik iets vragen over uw opleiding? Wat bent u naar de lagere school gaan doen?
Marnix Gymnasium in Rotterdam.
En uw studie?
Geneeskunde.
Ja.
Maar geneeskunde in Utrecht, daar ben ik begonnen. Dat ging vrij vlot. Ik had alleen een hoogleraar chirurgie van dat soort die zei: ik en Ierland zijn de enige goede chirurgen in Nederland.
Dat was duidelijk.
En dat was niks voor mij. Zo'n brullaap.
Nee. Maar u heeft uw studie wel met plezier afgemaakt?
Jawel, want ik ben naar Rotterdam gegaan.
Oh ja.
We zaten met 300 jongens en meisjes als jaar. Dat is natuurlijk idioot. Dus in Utrecht, maar ook in Leiden, hadden ze moeilijkheden om die studenten voor hun co-schappen geplaatst te krijgen. Dus dan hebben ze met Rotterdam gesproken en die heeft zijn ziekenhuizen opengesteld voor Leidse en Utrechtse medische studenten bij het zogenaamde klinisch hoger onderwijs. En daar studeerde je af bij en dan was je of wel afgestudeerd als zogenaamd Utrechts diploma met een Utrecht of een lesdiploma, dat maakt niet uit.
Ik vroeg mij af, toen u het zat te vertellen dat u geneeskunde bent gaan studeren, bent u dat gaan doen omdat uw vader arts was? Komt daar de belangstelling vandaan?
Nou, voor een deel waarschijnlijk. Want ik herinner me nog dat mijn vader een oude Javaanse vrouw behandelde die een boom was geklommen en was eruit gevallen. En hier was die arterie gaan bloeden, dus je zag van de kleine bloedstraaltjes.
Ja,
dat vond ik wel interessant.
Ja. Ja.
Zo ging. En verder, mijn oom, bioloog in Utrecht, die gaf mij dictaten voor geneeskunde. Dat was een... En ja, wat kon ik anders doen? Biologie studeren was... Natuurkunde, biologie, scheikunde, dat vond ik wel leuk, maar het werd dus omdat ik eigenlijk half en half begonnen was met die dictaten van mijn oom in Utrecht, die naar bioloog was, geneeskunde gaan studeren.
Ja. En toen u afgestudeerd was, waar bent u toen gaan werken?
Ik kreeg een aanbieding van de chirurg uit het Bergwegziekenhuis in Rotterdam om daar assistent te worden. Maar het handwerk alleen en zonder hersenwerk, dat vond ik toch niet alles. Dus
u bent zich toen gaan specialiseren?
Toen werd ik aangenomen door de directeur van een klein christelijk ziekenhuis in Rotterdam. Als algemeen assistent, want ik heb me toen eerst gemeld als algemeen assistent. Ik heb zelfs ook in Zeist gepoogd te komen, maar ik werd afgewezen en toen kwam ik dus weer in Rotterdam terecht. En daar ben ik assistent geweest over het hele ziekenhuis, waardoor je 's nachts verantwoordelijk was voor 300 mensen. Met alle verpleging erbij. Daar kwam nog bij dat die directeur van dat ziekenhuis, die om de ziekenhuizen willen, had aanvaard dat er 100 vrouwen zich mochten melden om daar bevallen te raken. Dus ik dreef daar ook een zwangere poli. En ik deed 100 bevallingen. Ik kreeg ook een vaste kamer op de kraamafdeling. Dat was makkelijk, niet ver van die kraamkamer vandaan. En ja, dat heb ik ook gedaan. En toen werd ik internist. En toen was ik internist. Ik dacht, dat is toch wel een groot vak. Want je moet alles weten van botten en van bloed en van hart en van longen enzovoort. En van nieren. En dat is me te groot. Dat is niet leuk, want daar kun je nooit goed in worden. Alles tegelijk. En dan was er een cardioloog die ik zeer waardeerde en die zei, joh, je moet cardioloog worden. En toen zei ik, waar? Nou, op het ogenblik kun je nog in Amsterdam terecht en in Leiden. Maar ik zou je adviseren, ga naar Leiden, want daar doen ze wat meer aan patiëntenzorg dan in Amsterdam. Dat zijn echt wetenschappers allemaal.
In Leiden?
Ja, nee, Amsterdam.
In Amsterdam?
Ja.
Leiden was meer zorg?
Met meer zorg voor de patiënt.
Dus u bent op een gegeven moment naar Rotterdam en in Leiden terechtgekomen. Maar toen u hier kwam, was u denk ik al getrouwd?
Ja, ik was in Rotterdam getrouwd.
Ja.
Ja.
En u heeft 5 kinderen gekregen, hebben we gezien op de foto.
Ja.
Ze lijken allemaal dezelfde leeftijd te hebben, maar dat is natuurlijk niet zo.
Nou, ze zitten dicht bij elkaar.
Ja. U kwam in Leiden te wonen, in de Nachtegaallaan, zoals u in ons vorige gesprek, nee?
Nee, eerst kwam ik terecht in Florenaan, hè? Klopt dat?
In Florenaan en Oostgeest bedoelt u?
Ja, ja. In Oostgeest, ja? Ja. En dat was klein behuisd. Ik was er ook nog kleiner behuisd. Zo klein dat ik de tweede zoon moest ophangen aan de muur in een grote zak. En mijn moeder zei, ik heb Joost nooit goed gezien, want hij, daar moest ik een trapje op.
Oh, is dat zo, ja?
Ja. Ja, nou ze hebben ze het over benauwde bewoning, denk ik. Ze moest eens weten.
Ja, ja, ja. Ja.
Ja. En hoe oud was u toen u naar Leiden kwam? Weet u dat nog, meneer Weder?
Ongeveer 40 jaar.
Even denken, 1959 besloot ik om internist af te zijn, de cardioloog. In 60, in 59 ben ik nog net, geloof ik, bij de cardioloog professor Sneller gesolliciteerd.
Ja.
Dus 1960, nou ik zeg dat maar van 25, dat 35 was ik toen.
Ja. Dus u heeft u eerst in Oostgeest gewoond, zoals u al net vertelde. Ja.
Ja.
En nog toen, oh ja, sorry, ga je gaan.
Toen kwam, daarna kwam u in de Nachtegaallaan te wonen. Nou, de Floralaan.
Ja.
De Nachtegaallaan is op de grens van Leiden en Oostgeest, hè?
Weet ik.
Wat voelde u zich meer, een Oostgeestenaar of een Leidenaar?
Dubbel.
Dubbel.
Voor de gewone zakelijke dingen was Oostgeest natuurlijk, met de Kempenaarstraat natuurlijk een voortreffelijke plek.
Ja, ja.
En Leiden was natuurlijk voor de universiteit voor mij belangrijk.
Ja. Wat was uw eerste indruk van Leiden toen u daar kwam wonen?
Geen indruk.
Geen indruk.
Maar ik werd wel op de hoogte gebracht. Want ik had ook contact in Leiden met de dokter die zich bezighield met de preventie van tuberculose. Dus je had van die TBC-artsen.
Mm-hmm.
En die club bestaat nog, maar die was niet zo, had niet zo druk als toen. En die vertelde mij afschuwelijke verhalen over de armoede van Leiden. Hij zei, wist jij dat je grote huizen hebt met een zolder? En die zolderruimte is in twee gedeelten door een gordijn. Aan de ene kant heb je een gezin. En de andere kant heb je een gezin. En zo wonen Leidenaren op het ogenblik. Arme Leidenaren.
In de jaren 60 nog.
Ja.
Bent u daar ook geweest? Heeft u dat zelf wel eens gezien?
Nee. Nee.
Ja, Leiden was heel erg arm in die tijd.
Heel erg. En ja. Ik meen ook een artikel 12 gemeente.
Ja. Ja, klopt.
Ja?
Ja.
Ja.
Nou kunnen we het, wil ik over twee dingen hebben, uw werk, maar ook uw gezin, uw vrije tijd en wat u allemaal deed. In ons voorgesprek heeft u verteld wat u als liefhebberij had. U was, zat in een comité voor het speeltuinwerk, u was vogelaar en u deed vrijwilligerswerk bij Naturalis.
Ja, even kijken. Speeltuin, ook in de Volkstuin, was ik gevraagd als consulent vogeltjes.
Ja.
Was dat die volkstuin die naast de speeltuin is?
Ja. Yes. En daar zat ik ook. In de speeltuin zat ik in het bestuur, denk ik, maar dat weet ik niet zeker meer. Maar in ieder geval zat ik daar in die club. En mijn hobby toen, ja, was natuurlijk cardiologie, maar ook vogelen en fotograferen.
Ja. En dat deed u in Kronenstein?
Vogelen deed ik overal, waar ik komen kon. En fotograferen, wat ik mooi vond.
En de speeltuin, was die al zo actief zoals ze nu nog zijn?
Ze zijn nu iets actiever geworden, klopt dat Antje? Nadat die tuinarchitect er bezig is geweest. Want hij is mooier geworden. Hij was al mooi, maar hij was nog mooier geworden. En het is de mooiste speeltuin, denk ik, van heel Leiden. Is mijn schatting hoor. Ja. Ik ken de ander natuurlijk niet zo goed.
Nee. En u was betrokken bij die speeltuinvereniging?
Ja.
Zat u in het bestuur? Of,
Nee, ik was lid.
U was lid van de speeltuinvereniging? Ja.
En ook lid van het volkstuin.
Hoe was het wonen in de Nachtegaallaan? Was het een leuke buurt om te wonen? Waren er contacten onderling tussen de mensen?
Enige buurt was het, want als ik die laan afga, waar woonden er zoveel kleine kindertjes, dat ze een stuk of 10 of zoiets, handje, naar school gingen. Nou, die gingen allemaal naar de protestantse school die naast, even kijken, en de geesten. Klopt dat?
En de geest.
Tegenover Endegeest bedoelt u, daar was een school.
Ja. Die school?
Ja, die bedoelt u.
Ja. Dat was een protestant schooltje.
Ja.
Maar ik was er nog niet komen wonen of ik kon meedoen met een paar andere mensen met een felle opstand tegen de Nederlands Hervormde Kerk. Want die wilde die school, zonder ons ooit geïnformeerd te hebben, sluiten. En we zeggen, een kerk hoort een school niet te sluiten, maar de oudervereniging.
Ja.
Want een school is van de ouders.
Ja, ja, ja.
Nou, met een paar heb ik hevig gestreden. Ik heb zelfs de strijd opgebracht tot het hoofdkantoor van de Hervormde Kerk in een dure plaats in Den Haag, waar allerlei deftige mensen zaten. Maar ik verloor het, want het ging natuurlijk om het geld.
Ja. En toen moesten de kinderen allemaal naar een andere school?
Nee hoor, niet allemaal. Even kijken, 2 hebben het af kunnen maken. 3 is naar een andere school gegaan in Oostgeest. En 4, even kijken, ook. En 5, ja, Maartje. Is die nog naar alles hoog gegaan? Ik weet het eigenlijk niet.
U vroeg niks van jou.
Ja.
U had het over de straat in Oostgeest waar boodschappen gedaan kunnen worden. Hoe heet het ook weer?
De Kempenaarstraat.
De Kempenaarstraat. Waren er in uw wijk ook winkels? In de
Oh, wat leuk. Het was een klein dorpje eigenlijk in een grotere stad. Want we hadden één of twee kruideniertjes, tabakzaakje, een groentezaak. Er was ook nog een meneer die aan aardappels deed, Boender. Nee?
Nee, mevrouw schudt van nee.
Ja, mevrouw heeft altijd gelijk.
Maar het was gewoon heel, heel gezellig daar en u kon de boodschappen bij u in de buurt halen.
U kon alle simpele huishoudelijke boodschappen gewoon in je eigen rijk doen. Er was ook een fietsenmakertje van niks, een fietsenmakertje, een oude heer, oude man, aan die ik zei, oh, ik wil die fietsenband wel plakken. Hij is later en snel vervangen door een echte fietsenmaker, op de hoek van de Leidsestraat, die later naar Katwijk verhuisd is. En even kijken, we hadden een melkboer,
Dus ik wat?
Ik begreep ook uit de informatie die ik gezien heb dat er ook een sigarenhandelaar heeft gezeten.
Ja,
ja,
ja.
En was er toen ook al een buurtvereniging? Er waren gezamenlijke activiteiten, bijvoorbeeld met 3 oktober of Koninginnedag?
Dat weet ik niet. Toen ik daar kwam, wist ik nog niks van de buurtvereniging, laat ik dit zeggen.
Maar later is hij wel gekomen?
Later ben ik er wel bekendpleger geraakt.
Werkt u ook mee aan allerlei activiteiten?
Jawel, dat ja. We hadden een, even kijken, die, ja, er was jaarlijks een bijeenkomst van de wijk. Dus toen was er dus een wijkvereniging. En die één bijeenkomst was in augustus. En met oud en nieuw was er een soort receptie van die wijkvereniging in het Vogelnest. Dat was het huis voor de kinderen, de speeltuin, als ze zich wilden wassen of weet ik wat al meer. En later is een toilet gekomen en weet ik wat. Het was een klein keukentje. En dat was ook een ruimte om te vergaderen.
Dus het was een hele mooie buurt om te wonen.
Schitterende buurt. Ja. Echt schitterend.
Ja, ja.
Ik meen me te herinneren dat u zei dat u in het bestuur van de wijkvereniging heeft gezeten.
Ja, om Anna Kliniek werd afgebroken.
De Anna Kliniek die daar ook in die wijk stond, in de Vogelwijk.
Ja. Ja. En de gemeente kwam met plannen om ons, om die wijk weer op te bouwen, maar op haar manier, en het was niet de onze. En toen ben ik met 2 anderen, ben ik fel gaan vechten voor onze eigen ideeën, die heel anders waren. En we hebben gewonnen. Dus ik zat om de zoveel weken zat ik in het stadsbouwhuis met die ambtenaren daar te praten.
Ja. U bent een strijdbaar man.
Ja. Ja.
Eerst de school en dan dan de wijk.
Ja.
Ja.
Ik vroeg me nog af, als ik jou even in de reden mag vallen, over de Anna Kliniek, kunt u daar nog iets over vertellen? Want heel veel mensen weten niet dat het die daar gestaan heeft.
Hè? Nou, het was een in zijn tijd beroemde Anna Kliniek, die heel veel orthopeden heeft opgeleid in den landen. Dus er was niks meer mis.
Mm-hmm.
En die had ook polykliniek, die had ook bedden. En die had een werkplaats die achter ons stond.
Ja, achter uw huis.
Ja.
Ja, ja, ja.
En er was ook een varkenskot. En er waren toen varkens in het begin, later niet meer natuurlijk. En die andere kliniek is in zoverre voor ons van belang dat toen die kapot was gegaan en het een ruïne was geworden, werd het een kaal terrein. En dan hebben een tijd lang krakers bezit genomen van dat terrein.
Ja, ja, dat heb ik ook gelezen.
En
ja,
het grappige was, dat het waren, ik dacht dat het voornamelijk Engelse krakers waren.
Die waren er in die tijd heel veel in Leiden.
Ja.
Engelse.
Ja, ja. Dit waren Engelse krakers.
Ja.
En het komische was, toen wij een keer uit Engeland kwamen, kwamen we tegenover een keurige mevrouw te zitten. En haar zoon was kraker bij ons.
Aha. Ja.
Heel komisch.
Ja.
Ja.
Ik begreep ook uit die informatie dat de orthopedie onderdeel was van de chirurgie in die tijd. Dus geen zelfstandig specialisme.
Nee, die was in die tijd, in mijn tijd, in de eerste tijd zelfstandig.
Mm-hmm.
En geen zo onderdeel. Nee, dat was niet zo.
Dat was niet zo, nee. Dus het was een zelfstandig specialisme. Ook al zaten ze niet in het academisch ziekenhuis, maar zaten ze in een eigen kliniek.
Ja.
Oké. Okay. Ja.
Met eigen bedden.
Ja.
Eigen operatiekamers.
Ja.
Alles was. Maar dat konden ze natuurlijk niet blijven waarmaken, gezien de moderne ontwikkelingen. Ja. Ook met betrekking tot de orthopedie zelf.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment is die opgeheven en verdween naar het chirurgische complex.
Ja, ja.
Ja. Maar daarvoor, nee. Niet aan kwijt.
Mm-hmm.
U vertelde in ons voorgesprek dat u ook bij Natura Hartles vrijwilliger was.
Dat klopt.
Was u daar vrijwilliger omdat uw beroepskennis daar nodig was?
Nee hoor, gewoon.
Gewoon?
Vrijwilliger, maar zoals je gewoon vrijwilliger kunt zijn ergens.
Ja, ja.
En ik was geïnteresseerd in de biologie en dat soort dingen. Mijn vrouw overigens ook. En zo zijn we beide gelijktijdig ongeveer in 1990 vrijwilliger geworden. Zoiets is dat.
U bent niet meer in het oude gebouw geweest aan de Raamsteeg?
Nee, daar heb ik nooit een functie gehad.
Nee. En later, een deel van de collectie was op een gegeven moment geëxposeerd in het oude weeshuis aan de Hooglandse Kerkgracht. Ook bent u ook nooit?
Nee.
Want zoals u weet was het museum heel lange tijd gesloten. Hè? Er mochten geen mensen in.
Nee, dat weet ik.
Kwamen geen... Alleen aan de Hooglandse Kerkgracht, daar hebben ze een tijd lang gezeten, een aantal jaren geloof ik. En daar konden mensen met kinderen naartoe om het deel van de collectie te bekijken.
Ja, maar daarvoor was de Hooglandse Kerkgracht, had je een geologiemuseum, als ik me goed herinner.
Ja.
Want dat is later weer overgekomen in Naturalis.
Ja, dat is het.
Uw vrouw maakt even een correctie erop. Middels een briefje van mij dat jullie in 1999 vrijwilliger zijn geworden.
Oh, 99?
Ja.
Toen was het nieuwe museum was er al. U bent naar het nieuwe museum gegaan. Achter het station. Naturalis.
Geen idee.
Ja.
Nieuw museum?
Ja. Ja, u hebt nooit die oude gekend, denk ik, als u niet in de Raamsteeg bent geweest.
Nee,
en niet in
die hebben
de
Hooglandse gekend.
Nee, ja. Dan dat was het nieuwe museum. Daar is de hele collectie van de Raamsteeg is overgebracht naar Naturalis achter het station.
Ja.
En dat noem ik dan het nieuwe museum.
Oh, dat ken ik niet. Nee. Dus ik ben even verrast.
Ja.
Waarom wilde u juist in Naturalis vrijwilliger worden?
Omdat ik geïnteresseerd ben in biologie. En ik zeg eigenlijk... is geneeskunde een bijzondere vorm van de biologie.
Ja.
Dat willen ze niet weten, maar het is wel zo.
En wat deed u er als vrijwilliger? Ja, we vragen het allebei hetzelfde.
Wat deed u voor werk daar?
Nou, in het begin werd ik ingezet om rondleidingen te geven. En in het bijzonder moest ik me bezighouden met kinderen. En de kinderen vind ik enig. En ik leuk stond bij de wat etendieren. Dan heb je dus plastic beesten en die doen hun bek open. En dan gooi je iets in wat wel of niet past bij dat dier. En dan gaat die bek dicht als het goed is of blijft open. En dan komt dat dingetje weer eruit. En dat is ook leuk. En ik stond daar eens te kijken naar die kinderen. En toen kwam er een jongetje, ik had een keurig pak aan. Kwam er een jongetje naar me toe en die zei, bent u echt?
Ja.
Dat zijn enige dingen.
Ja, ja, het is ook een mooi museum.
En wat me ook opviel, dat ze een veterexamen hadden afgelegd als je dus doorgroeit bij de kinderen. Want we kregen opdrachtjes. En eentje zei heel trots, hij had dat veterexamen gedaan, dus hij kon zijn schoenen veteren.
Ja.
Ah, dat is een veterexamen.
Zoiets, ja.
Ja. Ja, ja. Heeft u nog meer gedaan daar dan rondleidingen geven?
Ja, want mijn vrouw heeft het al genoemd. Er was daar een boekhandel en daar ben ik ingezet. Dus een biologische boekhandel, geologisch.
Ja.
En ik vond dat leuk. Hij zei, wil je dat annoteren? Ik zei, dat is goed, doe. Dus dat ben ik gaan annoteren. En later kwamen mijn annotaties op het web. Dat vond ik ook leuk.
Ja.
En daarna vroeg hij aan me, ja, we hebben hier in huis professor Holthuis. En professor Holthuis is een wereldexpert op het gebied van... oesters, krabben, kreeften... en garnalen, ja. En die heeft hele grappige verhalen. Zou je die niet eens mee willen gaan praten? En dat deed ik en die vertelde leuke verhalen en die, ja, die zette ik van mijn kant op een bandje. En ja, zo ging dat door.
Ja, en zijn die ook op een gegeven moment getikt eigenlijk?
Nee, die zijn in handen gegeven van een, hoe noem je dat, iemand die...
Een archivaris?
Ja, een soort archivaris, een holthuisarchivaris, die samen met een leerling van het Holthuis, die ook verschrikkelijk goed is, en die hebben daar een boek van gemaakt.
Dat is wel leuk, dat u daar aan meegewerkt hebt.
Ja.
Ja. En het vogelwerk, u trok de paden op en de laan heen, met het gezin, zonder het gezin?
Niet zo met het gezin. Ik zing niet zo best, denk ik. En, maar wel in de vakanties. Dan liep ik voorop. Want ik was bang dat ze anders de vogels verstoorden.
Oh ja. Ja.
Maar normaal gesproken ging u dan als vogelaar er in uw eentje op uit?
'S ochtends vroeg, 5 uur of zoiets, weet ik wat.
Ja.
En dan liepen we door Konenstein. En dan kon ik dat Konenstein vergelijken met onze eigen... staan en dacht ik, dat is helemaal versteend. Het is eigenlijk een grote ruimte geworden waar de Leidenaars graag in de zomer vertoeven.
Ja.
En dat vond ik een beetje jammer.
Maar
ken je het?
Ja, ik ken het ook wel. Het is hele grote grasvelden, water. En, maar goed, voor Leiden is het best wel mooi dat ze dat hebben, want Leiden heeft natuurlijk niet veel groen, hè?
Nee, het is het enige groen wat ze hebben, denk ik.
Maar ik ben heel benieuwd. U bent daar dus vaak geweest om te kijken naar vogels. De vogelstand loopt aardig achteruit. Heeft u dat ook ervaren? Hield u aantallen bij?
Toen nog niet.
Nee,
dat is pas van de laatste jaren. Dat opvalt dat er zo duidelijke vermindering van vooral de kleine leuke vogeltjes plaatsvindt.
En noemt u eens een paar soorten?
Gewoon mussen, spreeuwen, noem maar.
Ja.
Wij hadden bijvoorbeeld op de Datengalaan soms last van reigers. Er waren er zeer veel die soms de zaak onveilig maakten en dan kleine eendjes aten en zo.
Ja. Dat waren dus uw hobby's. Nog een vraag. Bent u ook lid geweest van een politieke partij hier?
Nooit. Niet dat ik niet politiek geïnteresseerd ben, maar partijen, dat trok me niet zo.
Nee, en uw kinderen gingen op een gegeven moment naar de middelbare school. Zat u daar ook in een soort oudercomité?
Nee.
Nooit meer bemoeid. Nou, dan gaan we nu over naar uw werk. En dat is voor mij best wel wat moeilijk, want... Ik had altijd het idee dat cardiologen ook opereren, maar dat is niet zo.
U bent de enige niet.
Nee, ik had altijd. U bent begonnen ook als keuringsarts?
Nee. Ik ben gewoon begonnen als internist, assistent cardiologie. En dan doe je al het werk wat beginnende cardiologen moeten doen.
En wat hield dat in?
Dat is gewoon kijken van hoe ziek ben je en wat heb je nodig.
En dat was bij u in de jaren 60 dus.
Ja.
En sinds die tijd zijn er natuurlijk enorme ontwikkelingen geweest in pacemakers, hartlongmachines, open hartoperaties, harttransplantaties, stents plaatsen, dotteren. Kunt u iets over de volgorde vertellen? Want ik noem nu van alles op.
Ja, toen ik begon, was Leiden de eerste die met pacemakers, en Groningen misschien, want er is nog altijd een discussie over, met pacemakers. Dus, en die pacemakers, die werden ingebracht via een hartkatheter, en die, in die tijd ging dat door de arm, en werd die opgeschoven tot in het hart, en daar zat dan in zekere zin een soort batterij aan. En Ja, dat was het begin.
Waren er niet eerst ook uitwendige pacemakers?
Ja, jawel, maar dit noemden wij een uitwendige.
Ja, ja. Ja, misschien een hele domme vraag, maar batterijen kunnen wel eens opraken. Hoe ging dat dan?
Wij hadden een afdelingje, technisch afdelingjes, dat moest doormeten. Dus die wist wanneer er een nieuwe batterij moest.
Dus dat kon wel?
Ja.
Op dezelfde manier?
Ja. Nee, die batterij, die was buiten het hart.
Oh, die was buiten het hart?
Ja.
Waar zat die dan?
Aan de arm.
Aan de arm, oh,
ja.
Dat is dus een uitwendige pacemaker waar het nu over heeft. Ja.
Ja. Mm-hmm. Ja, en die zaten vaak in het jasje van de patiënt. En af en toe zei de patiënt wel eens een keer, als die gewassen moest worden, tegen zijn buurman: Jan, pak mijn hart eens even bij.
Ja,
maar,
er waren natuurlijk altijd al hartklachten. In de jaren 60 vielen mensen ook zomaar dood op straat, omdat het hart begaf. Wordt er tegenwoordig anders naar hartpatiënten aangekeken dan vroeger? Nu wordt veel geweten aan verkeerde voeding, aan roken. Was dat in uw tijd vroeger ook al zo, in de jaren 60?
Ja, roken dat begon.
Ja.
Omdat roken, dat was bekend, was onderzoek gedaan in het buitenland, dat rokers zo vaak loopklachten hadden. Dus dan had je die lopers, wandelaars die voor een etalage bleven staan een tijdje en dan weer doorliepen. En dat was voor een deel was dat klachten van het hart, angina pectoris, en voor een deel was dat beenklachten. Dus toen wisten ze al dat roken beenklachten veroorzaakte. Dus die beenvaten raakten vernauwd.
Mm-hmm. Is dat wat ze etalagebenen noemen?
Ja, ja.
En dat was toen al bekend, dat vernauwing en...
Ja, maar ja, de rookindustrie was belangrijk en de mensen die rookten wilden er eigenlijk helemaal niet vanaf en die wilden er niet aan. Nee. Ja.
Waren er nog andere opvattingen in uw tijd, toen u daar in de eerste jaren werkte, behalve dat roken hartklachten kan veroorzaken, nog andere oorzaken die hartproblemen kunnen geven? Nu ligt een sterk accent bijvoorbeeld op de voeding. Voeding daar een rol in speelt?
Nou, toen begon de voeding een punt van actie. Hoe moet ik het zeggen? Ja.
Mm-hmm.
En een factor worden. Toen begon het.
Ja.
En cholesterol komt toen naar boven. Want men vond dus, ja, vervetting binnen in het lichaam.
Ja.
En die vervetting was slecht en die kwam door het eten, dacht men.
Was u ook wel zijdelings betrokken bij operaties, bijvoorbeeld bij open hartoperaties?
Wat zegt u?
Was u ook zijdelings betrokken, dus als assistent, u opereerde niet zelf. Maar als er nou geopereerd werd, was u dan zijdelings betrokken bij zo'n operatie?
Dat hangt er vanaf welke positie ik toen bekleedde.
Oh.
Als gewoon assistent ben je er niet bij betrokken.
Nee.
Tenzij het je eigen patiënt is en zei, joh, kan ik erbij zijn? Maar dat gebeurde niet zo vaak.
Nee.
Maar ik raakte wel betrokken bij hartoperaties, doordat in 1962 zal het zijn geweest. Ja, toen werd de kindercardioloog Caro Bruins, die werd ziek en die zorgde altijd voor de geopereerde hartkinderen en die vroeg mij om haar taak daarin over te nemen terwijl ze ziek was. Dus toen kwam ik op de operatiekamer bij professor Brom, die de meest beroemde hartchirurg was van Europa in die tijd.
Mm-hmm.
En dat is niet gering.
Nee, dat is zeker.
Ja. Kunt u iets zeggen over, u bent op een gegeven moment begonnen in de jaren 60 in het academisch ziekenhuis. Hoe u zich daarin ontwikkeld heeft, want u heeft daar een zekere carrière, neem ik aan, in gemaakt.
Nou, het was makkelijk, ze lieten mij mijn gang gaan. Met wat ik van belang vond. Als ik maar niet wilde, zoals zij, Hartkatheterisatie noemen we dat. Dat vonden ze allemaal toch het mooiste wat er bestond. Mm-hmm. Kan je ook aan zijn katheter en dan een rode schort en dan in een donkere kamer en dan een patiënt en dan rommelen met die katheter. En dan kwam je met die katheter. Meestal is dat, werd dat gedaan vanuit de rechterlies. Dus opgevoerd ging die zo het hart in. En dan kwam je in de rechterkamer terecht. En dan kon je in de linkerkamer terechtkomen als je, maar dat heb ik nooit gedaan, als je door het scherm tussen rechter en linkerhart, als je daar doorheen kon poken en dan kwam je in de linkerkamer terecht. Dat was toen ook al mogelijk. En voor de rest was van belang dat er goede angiovloeistof werd ontwikkeld, waardoor als je dat spoot, het hart als een, ja, hoe moet ik dat zeggen? Je zag daar een prachtig zwart beeld van de hartsvader. Mm-hmm. Je beurt. Mm-hmm. Om te doen. En als andere dat niet verdedigen, vond het ook goed.
Je beurt om eens een hartkatheterisatie te doen, bedoelt u? Ja?
Waren daar geen risico's aan verbonden?
Ja. Kleine.
Zoals met alles natuurlijk.
Kleine.
Was dat de eerste stap in de ontwikkeling van de verdere hartonderzoeken?
Qua hartonderzoek wel, maar ik kwam later in. Ja, ik ben begonnen in Leiden als zogenaamde poolassistent, dat is POOL.
Ja, pool, assistent. Ja.
Op de fysiologie. Op de afdeling longfysiologie. En daar leerde ik allerlei longfunctieproeven te doen. En dat was heel handig. Want toen ik een Carol Bruins moest vervangen voor de geopereerde kinderen, kreeg ik ook te maken met beademingsmachines. Maar dan die leverde voor mij geen problemen meer om, omdat ik die longfunctie had genomen. Mm-hmm.
Ja.
En ik werd, ja, heel ingewikkeld verhaal misschien. Professor Brom, die kreeg te maken met de nieuwe hoogleraar longziekten, Svierenga of Svieringa, dat weet ik nooit meer. Laat me zeggen Svierenga. En die had een longfunctieman nodig, en dus zei Brom, hé, je kunt Wenen misschien vragen, dan moet je met professor Snelle praten. En die vond het goed dat ik voor Svieringa longfunctie ging doen. Dus dat deed ik erbij. En dat kwam goed van pas toen ik dus die postoperatieve kinderen moest mee beademen. Daar had je een beademingsafdeling voor nodig. Mm-hmm. En daar had je Anke Rot voor. Ja. Die namen zijn misschien voor u niet belangrijk, die een heel klein afdelingetje had die afkomstig was van de kinderverlamming en die deed dus de postoperatieve ook. Mm-hmm. En die vroeg aan mij op een gegeven moment, wil jij dat ook doen, want ik wil ook wel eens een keer weg en met vakantie. Ik zei, dat is goed, want ik kan dat dus, waarom niet? Dus toen heb ik dat ook gedaan, dus toen op een gegeven moment was ik degene die de postoperatieve zorg deed voor de kleinere kinderen, niet de bezuigelingen, om die door die moeilijke tijd van de postieve zorg heen te halen, direct kort na de operatie.
Ja, ja.
Dus dat was lollig. Ik hou er wel van uitdagingen, dus dat lag me wel.
Ja.
Op een gegeven moment neem ik aan dat die operatie van Barna in Zuid-Afrika, dat dat toch wel veel indruk heeft gemaakt hier.
Jazeker, want Maurice Barnard, de broer van Christian Barnard, die kwam bij ons een verhaal houden. En nu komt het. Het is jammer dat wij niet een Jon van der Rood in Afrika hadden, Zuid-Afrika hadden, in het Groot Schuurhospitaal. Want dan waren we misschien wat verder gegaan met die harttransplantaties. Jon van Rood had een fantastische bevinding gedaan van hoe je bloed met elkaar moest vergelijken van patiënt en donor. Mm-hmm. Die was beter dan wie ook in Amerika in de wereld had.
Ja,
dat,
Dat was John van Ropte.
Dat was een studie om afstotingsverschijnselen te voorkomen, zal ik maar zeggen.
Dat was hij. Tot zijn dood heeft door blijven werken. Fantastisch.
Dus dat was toch echt wel... dat doen we. Kunt u iets vertellen over hartrevalidatie?
Ja. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste werk geweest.
Dat is als mensen een infarct hebben gehad en die moeten weer terug in de maatschappij. Die moeten een tijd lang onder controle blijven?
Nee. Mijn probleem was concreet dat je patiënten op je eigen polykliniek kreeg die een hartaanval had gehad of zelfs een hartinfarct had gehad, dat die man vrijwel nooit meer werkte.
Daarna.
En ik maak weer een klein uitstapje. Mijn professor en Snellen en een collega, CLC van Nieuwenhuis uit Antonis Ziekenhuis, hadden een bezoek gebracht aan Amerika na de oorlog en waren tot hun verbazing te weten gekomen dat een hoop Amerikanen die ook infarct hadden gehad of andere hartziekten, die waren gewoon in de fabriek gesteld en werken. En dat was gelukt. Het is echt verrekt. Dat moet in Nederland ook kunnen.
Ja.
En Snellen deed dat omdat hij die klachten van de patiënten had. En CLC van Nieuwenhuis was een hele belangrijke man in het verzekeringswezen voor geneeskunde.
Mm-hmm.
En die kreeg dan vaak met die vragen te maken. Dus die zei ja. Toen hebben ze samen de Nederlandse Hartstichting opgericht. En het woord revalidatie kwam daarin voor.
Ja. En bent u de initiatiefnemer geweest van het opzetten van die hartrevalidatie?
Dat ben ik geweest.
Ja.
En wat hield dat dan in voor de patiënten?
Nou, wat hield dat in? Ik met de man ging praten in de eerste plaats. Van wat wil die vent en hoe staat het ermee en et cetera. En dan stelde ik hem voor, laat je opnemen. En ik liet hem opnemen op de... Even kijken op de zolder van het polygebouw, daar had je een ambulante afdeling. En dan haalde ik hem naar het lab. Ik zet hem op een inspanningsfiets. En ik zei, en nou fietsen.
Ja.
En zo hard als je kan.
Ja.
En ik was daar niet makkelijk in. En ik hield pas op als zij zeggen, ja, men kan niet meer. Ik zei, nou is goed. Dat vond ik goed. Of als ik... bij mijn metingen zag dat er misschien gevaar bestond. Dus ik was zelf een cardioloog, dus ik wist precies waar ik moest letten. Je mat zijn bloeddruk en je keek naar de hartfrequentie en al die dingen meer. En je keek naar het ECG-plaatje of dat er goed uitzag. En dan had je dus op een gegeven moment een aantal afgelegde kilometers en kon je dus in maat en getal afdrukken wat die man gehad had. En sommige hartinfarctpatiënten konden bijna niks, maar anderen konden bijna alles.
Ja, dat is een groot verschil. En komt daar uw werk als keuringsarts dan ook bij?
Nee, ik ben geen keuringsarts, want dat gebruikt u dat woord. Ja, ik was gewoon een arts die patiënten keurde.
Ja, ik dacht dat u dat vorige keer vertelde. Ik was keuringsarts.
Ja, maar dan bedoel ik meer... Ik was geen keuringsarts, die zijn overheidsambtenaren en dat ben ik nooit geweest.
Nee, dus dat zal ik niet meer vragen.
Nee, dat heb ik verkeerd uitgedrukt.
Hoe vond u het werk? Want uw vak is heel erg belangrijk, maar u werkte in een omgeving met andere mensen samen. Hoe vond u het werken op het academisch ziekenhuis op zich?
Nou, mijn meeste collega's waren geïnteresseerd in het stellen van diagnoses en liefst met hulp van hartkatheters en dan angio. Een angio betekent dat je een vloeistof inspuit die alles zichtbaar maakt. En dus die lieten mij mijn gang gaan.
Mm-hmm.
Ik concurreerde niet met hen. En ik zat op een vlak wat hen niet interesseerde.
Dus dat ging heel goed eigenlijk.
Daarom ging het goed.
Hoe groot was die groep mensen waar u mee werkte?
Tien man? Ik weet het niet meer.
Nee, dat is ook niet zo belangrijk hoor. Dat is ook niet zo belangrijk.
Maar was het een prettige werkgever, het Academisch Ziekenhuis?
Mijn baas was een hele plezierige baas, professor Snell.
Ja.
Het Academisch Ziekenhuis, tot op zekere hoogte, want pacemakers kosten geld. Op een gegeven moment zei de financiële man van het Academisch Ziekenhuis tegen onze afdelingsman die zich bezighield met die pacemakers, ja, ik heb geen geld meer.
Mm-hmm.
Maar dat was een slimme man. Dan zal ik de patiënten zeggen dat u hebt gezegd dat zij geen pacemaker kunnen zijn. Dus u kunt die patiënten wel verwachten. Maar dat was de bedoeling niet. Dus ineens kwam er wel geld.
Mm-hmm. Ja. Ja. Ja.
Ja. Kwam dat vaker voor? Dat de groep waarin u werkte dingen wilde die, die u niet kon krijgen eigenlijk? In de loop van de tijd waren er toch steeds nieuwe instrumenten nodig voor de verbeterde zorg in de hartcardiologie.
Nou, de meeste van de instrumenten gingen. Het waren, ja. Waren toch wel goed te verkrijgen als je kon zeggen van daar en daar worden ze ook gehanteerd.
En
dan gaat het goed. En daardoor kon je meer beter. Eigenlijk ging het er steeds om hoe beter je een diagnose kon maken.
Dus er was ook concurrentie, een soort concurrentie ten aanzien van andere ziekenhuizen of
zeker
academische
beter.
Ziekenhuizen. Zeker. Dat je je moest onderscheiden met waar je mee bezig was.
Ja.
Ja. Ja.
Ik wil wat vragen. Wat wil ik
vragen? Ik zat nog te denken aan, u zei professor Snelle, dat is dus de hoogleraar cardiologie, moet ik het dan zo zeggen?
Ja. Ja.
Hoe was dat? U werkte dus binnen een gezagsverhouding. Hij was dus uw baas.
Ja.
Ja. Maar binnen die gezagsverhouding kon u gewoon uw eigen interesses ook volgen.
Dan had je daar weer subbaas onder en ik kon mijn eigen interesse volgen.
Ja.
Dus het was een beetje een uitzondering in het systeem. Had u tijd voor studie? Kreeg u dat? Of moest u dat in uw vrije tijd doen?
Oh, een van mijn hoogleraren zei, promoveren, dat doe je toch op zondag?
Ja, dus u kreeg geen tijd af?
Nee, ik heb geen aparte tijd gekregen.
Ook geen reizen naar andere ziekenhuizen?
Nee, want dat was niet nodig. Sneller. En Leiden was heel ver. Verder dan vele andere ziekenhuizen.
Ja. 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 Heeft u ook verpleegsters opgeleid?
Wie?
Verpleegkundigen.
Je had ook verpleegstersopleidingen. En daar moest ik ook een verhaaltje houden.
Met regelmaat.
Ja. Ja.
Even kijken hoor.
Omdat meneer net zei over promoveren. Bent u ook gepromoveerd?
Ja.
Ja? En kunt u vertellen waarop u gepromoveerd bent?
Ja. Ik heb dat inspanningsonderzoek gedaan bij 300 werknemers van de hoogovens.
Aha.
En toen was ik al niet jong meer. En dus ik ging elke week een handje of zoiets, ging ik dus naar IJmuiden.
Ja.
Om voor de hoogovens hun arbeiders op de fiets te zetten en te kijken hoe ver ze konden fietsen. Want er werd gezegd dat die mannen ontzettend zwaar werk moesten doen.
Ja.
Maar toen ik kwam was dat net wat verminderd. Dat was pech.
Ja.
Maar ik dacht, ik moet er toch wat uithalen. Dus ik zei tegen de kerels, wat doen jullie voor werk? En dan vertelden ze dat. Ik zei, kun je niet gaan sporten? Dat zijn ze. Een aantal van die mensen die sporten zeer zwaar. Je had kerels die uit Alkmaar kwamen en eerst een potje hard liepen of een zwembad. afstanden aflegde en dan kwamen fietsen naar het loopovens. En dan s'avonds weer hetzelfde geintje. En die kerels die konden meer dan die anderen. Dus ja. Verrekt, sport is van belang.
Ja, ja.
Dat is tot die tijd niet bekend? Dat sporten toch wel heel belangrijk was?
Niet in
verhouding met de ziekte.
Niet in verhouding met ziekte, want u weet misschien, iemand die een hartinfarct gehad, werd neergelegd. Dus die mocht niet sporten.
Ja, dat is waar. Ja.
En hetzelfde geldt voor allerlei andere ziektes.
Ja.
Dan moest je maar stil blijven zitten.
Ja.
En de ziekte uitzitten.
Hoe is de officiële titel van uw promotie?
Kijk even naar mevrouw, die heeft alles bewaard.
Maar u bent op dat onderzoek van die arbeiders in de Hoge Ovens bent u gepromoveerd.
Ja, want dat kon ik vergelijken met eerder onderzoek wat in Leiden gedaan was.
Ja.
Op het instituut van preventieve geneeskunde.
Ja.
Gebouw is nou net afgebroken, geloof ik.
Ja.
En Bob Bink heeft daar Zuid-Hollandse fabrieksarbeiders, 300 of zoiets, op de fiets gezet. En ja, die konden toch ietsje minder dan die Hoge Ovens arbeiders.
Uw vrouw is druk aan het zoeken, maar anders dan voegen we het gewoon na het interview nog eventjes toe. Wat precies het promotieonderwerp, hoe het precies heette. Ja.
U werkte dus, het academisch ziekenhuis had allemaal aparte gebouwen. Waren dat allemaal kleine wereldjes op zich? Of,
allemaal op zich.
Geen contacten met mensen van andere disciplines, andere gebouwen?
Als het nodig was, voor de patiënt.
Ja.
Maar niet op zich.
Nee.
En zoals nu op het ogenblik de afdelingen hartziekte en longziekte gefuseerd zijn, dat is een kwestie van. Het waren echt verschillende afdelingen.
Ja. Ja.
Het was al heel bijzonder dat Snellend goed vond dat ik voor Sweringa ging werken voor de longfunctie. Dat was heel bijzonder. En ik noemde ook mijn werken. Ik heb ook onderzoek gedaan aan 100 patiënten en dat begon in iets. In het begin van de 60 jaren en dat rond ik af in 1967 met een rapport. En ik noemde het zelf multidisciplinaire activiteit.
Mm-hmm.
Multidisciplinaire, dus.
Ja, meerdere specialismen.
Ja.
Ja.
Want daarvoor ging elke patiënt naar één specialist en die behandelde hem en verder niemand.
Nee.
Dat was natuurlijk ook niet goed.
Ja.
En ik vond dus dingen bij mijn patiënten die ze bijvoorbeeld niet wisten.
Mm-hmm.
Ja. Heel bijzonder is, maar dat is ook één heel bijzonder ding. Ik had dus in het team opgenomen een maatschappelijk werker, een arbeidskundige, dus dat is een man die precies weet wat voor werksoorten er zijn en hoe zwaar die zijn, en dat kon hij zelf ook afgeven in maat en getal. Maatschappelijk werker zat, een psycholoog zat erin en een psychiater zat erin.
Ja. U bedoelt voor het revalidatieteam? Ja. Die zaten in dat in het revalidatieteam.
Ja.
En dat revalidatiecentrum staat bijna achter uw oude huis, hè?
Ja.
Mooi modern gebouw.
Ja.
Het Rijnlands Revalidatiecentrum bedoel
je?
Ja, ja.
Achterkant van de Nachtegaal.
Ja.
En het revalidatiecentrum. Ja, daar was ik nou net aan toe. Ik begon als assistent dus te denken van, die mensen moet je kunnen behandelen. Ja. Dus daar ben ik begonnen op de polykliniek van de cardiologie. En daar gaf professor Snelle toestemming voor.
Ja.
En die liet ik dus opnemen. En die hele behandeling voor hartrevalidatie waarbij die mensen betrokken waren uit mijn team. Ik ben afgerond en dat deed ik bij 100 patiënten op de polykliniek. Dus geen apart gebouw, maar gewoon. En die patiënten konden opgenomen worden op het ambulatorium op zolder. In dat gebouw wat dan was naar zijn weg staat. Het heette de polykliniek voor inwendige ziekte vroeger.
Ja.
En toen ik er 100 had, had ik daar verhaal van gemaakt. En dat sloeg in. Dus ik kreeg steun van de hartstichting natuurlijk.
Die stimuleerde dat ze. Er kwamen zulke feiten uit voort dat de Hartstichting in dat onderzoek toch wel heel veel, dat ze daar heel veel belang bij hadden.
Ja.
Dat konden ze gebruiken voor hun stichting om mensen te bewegen beter te leven, gezonder te leven.
Konden ze gebruik van maken en ook van, het is niet nodig dat je zielig zit te doen en wordt.
Ja, zou ik maar zeggen. Dat je, als je een hartinfarct hebt gehad, dan kun je best nog weer herstellen en je kunt nog weer een heleboel dingen gaan doen.
Ja.
En dat is uw onderzoek geweest, heeft daar een doorbraak voor ingemaakt. Nou, dat is toch wel best heel bijzonder.
En het leuke was, dit rapport van mij, wat in 1967 uitkwam, kwam ook uit hier in Noordwijk, waar de Wereldgezondheidsorganisatie net een bijeenkomst had gehouden om te vertellen van hartpatiënten kunnen toch wel meer. Dus dat rapport kwam op het goede moment hier. En dan had je een Belgische hoogleraar, die zag het rapport ook. Die had toen op grond van de ideeën van de Wereldgezondheidsorganisatie iemand nodig die dat rondvertelde in Europa. En die zei, hé, wil jij dat niet doen? Dus die heeft mij langs, die gezondheidsorganisatie heeft mij langs allerlei steden in Europa gebracht. En ik heb even niet vermeld dat in aanloop voor dat onderzoek in deze zaken in Europa, ik in Nederland bezig was geweest dankzij de aanwezigheid van, de Nederlandse Hartstichting had allemaal groepjes, hoe heet die ook weer, Antje?
Vrienden.
Ja, Vrienden van Hartstichting. En ik was zelf leider van de Leidse groep in heel Holland. En die werden verteld vanuit Den Haag van, ja, wij zijn hiermee bezig. En dan meld ik ze, kan ik bij jullie komen praten? En dan was het meestal oké. We hebben al een bericht gehad van de Hartstichting, etc. Die was ook actief op dat gebied. Om daardoor de Hartstichting ook een goede, van de Hartstichting een goed beeld te verspreiden. Dat die waren echt bezig voor patiënten. En daar ging het om.
Ja.
Dus ik ging hier vertellen dat patiënten helemaal niet angstig en weet ik wat, en somber en weet ik wat al hoeven te wezen. En dat ze rustig hun werk kunnen verrichten. En dat het helemaal geen zin had om te zeggen van, mijn vader was ook stukken door en heeft ook een hartinfarct gehad. Want dat had allemaal geen zin natuurlijk. Want de zoon van zijn vader dacht dat hij ook moest krijgen, om één voorbeeld te noemen.
Ja.
Zo ging
dus,
dat.
Dus uw studie, die heeft zoveel kennis naar buiten gedragen dat de Hartstichting daarmee aan het werk kon om voorlichting te geven aan mensen.
Ja.
Dat is wel, ik vind dat wel heel bijzonder.
Ja. Ja, die voorlichting bestond eruit dat ik meestal avonden Antje alleen liet en de kinderen.
Oh ja.
In een, hoe heet dat, een AKL. Dat is een deux-chevaux, uitgebouwd als een mini vrachtautootje. Daar had ik een hele elektrocardiografieapparaat in en een mechanische fietsergometer en meer spullen. En dan ging je naar zo'n platform toe en je deed je verhaal. En voordat je het verhaal helemaal verteld had, had je ook zelf zo'n inspanningstest gedaan. En dan al praten en de mensen lachten zich rot. En dan bracht je je verhaal.
Ja.
En ze zagen aan jou dat je dat vond.
Ja.
Uw vrouw wil ook even.
Nou, met deze gegevens zei professor Snell tegen mij, zullen we niet zelf een hartrevalidatiecentrum oprichten? En dat is goed. Ik keek in Leiden rondom, waar waren lege gebouwen? Waren veel lege gebouwen, textielfabrieken en weet ik wat allemaal meer. Ook staaldingen. Maar die textiel waren leken beter. Maar er was geen enkel gebouw geschikt hiervoor. En ik had dankzij die longfunctie, was ik uitgeleend door Snelle en Zwieringa aan Katwijk, waar Sjoerd Vos een longarts zat. En die zocht iemand voor de longfunctie. Nou, toen zei hij, waarom is dat niet wat verweerder? En ik was dus longfunctieman voor Katwijk. Dat heb ik poten gezet, et cetera. Dus daar leerde ik toen de geneesheer directeur kennen, dokter Warns. En Warns, daar kon ik het heel goed mee vinden. Dus zei ik tegen Warns, ik zoek ruimte. Oh, zei hij, ja, ik heb ruimte. Want kindertuberculose komt steeds minder voor. Ik heb daar de grote ruimtes die leeg raken. Daar kun je komen.
En toen werd u daar begonnen met een revalidatiecentrum?
Gewoon in een oude ruimte voor tuberculose patiënten. Want Kantoor is natuurlijk Rotterdams tuberculose patiënten. En later ook helaas die kinderen die aangeboren zijn met een aandoening waardoor ze later doodgaan aan een neurologische aandoening.
Mm-hmm. Ja. En dan hebben we het dan over het Katwijk C-hospitium?
Rotterdams C-hospitium.
Rotterdams. Ja.
Heel ouderwets.
Ja, ja.
Dat was 1975, hè?
Wanneer bent u
gestopt? 1971, wijst mevrouw.
Okay. Ja, ja. Wanneer bent u gestopt met werken? U wilde niet met pensioen, zei u, maar u moest met pensioen met uw 65ste jaar.
Ja.
Wat had u in die tijd aan ontwikkelingen nog meegemaakt? Hebt u zelf nog gedotterd of stents geplaatst?
Nee.
Dat is van later datum?
Van later datum.
Oké. Okay. In het ziekenhuis had je ook maatschappen. Dat was niet zo best, geloof ik.
Het was echt niet zo best. Want professoren kregen meer verdiend voor hun patiëntenwerk dan niet-professoren. Maar niet-professoren moesten wel het werk doen.
Ja. Ja.
Dat was. Ik weet nog goed, en dan een heel kenmerkend voorbeeld was. Er was een neurochirurg. En daar staan van. Zei een van de kinderen tegen hun vader, tegen hun moeder, ja, mevrouw die en die, ook een medisch specialist en een neurochirurg, die draagt een mondjas en dat en dat, kunt u dat niet betalen? En toen dacht die neurochirurg, die geen cent kreeg van zijn baas, ik ga weg. En je werd neurochirurg in Zwolle. En bij ons was dat eigenlijk niet zo scherp zo, maar toch wel enigszins. Dat de maatschappij bepaalde mensen meer geld kregen dan anderen.
Ja, maar daar waren toch professoren die de extra inkomsten deelden met de mensen waarmee ze werkten?
Nou, ik denk, misschien de kindergeneeskunde, maar dat weet ik niet. Ik weet niets van de ogen en de oren, daar weet ik niets van. Neurologie. Weet ik niet zeker. Neurochirurgie wist ik het toen erg goed. En longziekte zeker weet. Die deelde onder de aanwezige leden van de staf. En je was wel staflid. Het geld. Maar
de cardiologie niet?
Cardiologie niet in die mate. Mm-hmm. Daar hief het. Was het echt belangrijk dat ze hun extra geld bleven behouden. Dus,
en gebruikten ze dat extra geld dan voor verbeteringen in hun werk?
Nee.
Of hielden ze dat helemaal zelf?
Nee, hielden ze voor zichzelf, voor zover mij bekend.
Ja. Ja.
Ja. Nee, het was een niet zo netjes toestand. En toen Francis Snelle ook overleden was en ook zijn opvolger overleden was, toen is pas die maatschap open gegooid.
Maar in de Anna-kliniek deden ze het namelijk wel delen.
Oh, dat kan. Daar weet ik niets van.
Nee, daar deden ze het. Ja. Nou, ik ben zo'n beetje uitgevraagd, denk ik. Maar ja, misschien heeft u nog een heleboel te vertellen.
Maar nou, ik vroeg mij nog af. U zei nou, ik moest met 65 jaar met pensioen, maar u voelde zich daar nog helemaal niet aan toe.
Nee, precies.
Nee, u had graag nog door willen werken.
Ja, en ik kon opwerken tegen jongeren.
Ja.
Qua tempo en zo.
Ja. Heeft u de ontwikkeling in de cardiologie verder nog gevolgd nadat u met pensioen bent gegaan?
Op een afstand. En nieuwere apparaten om bepaalde dingen te zien via moderne optische technieken heb ik niet meer gevolgd als zodanig.
Mm-hmm.
Dat, ik wilde wel weten wat ze konden, maar meer ook niet.
Nee. En hoe was het voor u toen u met pensioen thuis was? Hoe vond u dat? Viel u in een zwart gat of had u genoeg om handen?
Ik had genoeg om handen.
Ja.
Ik viel niet. Ik heb nooit een zwart gat gevoeld.
Nee. Nee. En tot hoe lang heeft u op de Nachtegaallaan gewoond?
Tot 19.
Tot u gevallen bent.
Zegt u het maar, mevrouw Heda. Tot omdat wanneer zijn jullie...
Naar het ziekenhuis.
Nou, 2015 is hij gevallen. Dus toen is hij niet meer thuis geweest.
Nee.
Dus tot 2015 hebben jullie nog op de Nachtegaal aangewoond.
Ik heb er nog gewoond tot 2018, hè?
Ja.
Ja.
Uw man was toen niet thuis?
Nee.
Nee. In verband met die valpartij en ziekenhuisopname enzovoort. Ja. Ja.
Nou, ik heb geen vragen meer.
Ik denk dat wij uitgevraagd zijn, meneer Weda. Ik zie dat u ook een beetje rode blosjes gaat krijgen van alle inspanningen van het praten. Maar misschien voelt u zich niet moe?
Ik voel me niet moe.
Nee. Maar ik wil in ieder geval u heel hartelijk bedanken voor het interview.
Tenzij u zelf nog iets kwijt wil, dat kan natuurlijk altijd.
Hebben we nog iets vergeten waarvan u zegt, dat had ik ook nog graag nog even willen vertellen?
Ja. Er is niet zo lang geleden een algemeen beschrijvend boek verschenen over de cardiologie vanaf Huppel de Pup van professor Van der Wal. En daar werd als enige vooruitgang genoemd allerlei nieuwere apparaten die ingevoerd worden of technieken. Maar de hartrevalidatie kwam er niet voor. Want, ja, dat was niet waar de gemiddelde cardioloog zin in had.
Oh, maar dat is juist iets wat vind ik tenminste. Mensen die na een hartinfarct, die het programma volgen, hier bij het Academisch Ziekenhuis, die dat programma volgen, die worden weer zelfverzekerder door al dat fietsen wat ze doen.
Weet ik.
Onder begeleiding en ze worden goed gecontroleerd, er wordt goed gekeken wat ze aankunnen. Die raken die onzekerheid die ze hebben na een hartinfarct, raken ze daar weer kwijt.
Maar het punt is dat de gemiddelde cardiologie daar niet bij kan zitten.
Dat is beneden de waardigheid van de cardioloog.
Nou, de cardioloog vond alleen maar alles goed waardoor je wat langer bleef leven. Ja. Dat was belangrijk.
Mm-hmm.
Maar mijn patiënten bleven niet de hartrevalidatie langer leven. Ze waren gelukkiger, maar dat vonden ze niet belangrijk.
Nee. Maar u zegt dat was gewoon betere patiëntenzorg, zo'n hartrevalidatie.
Zo wil ik het niet noemen.
Nee?
Maar je hield rekening met het feit dat mensen niet alleen harten hebben en inspanningsvermogen hebben, maar dat ze ook een geest hebben en een ziel.
Ja.
En dat is mijn punt.
Je keek naar de mens als geheel, bedoelt u?
Ja.
Dus dat wilde u nog even toevoegen aan wat u verteld had, dat boek van professor Van der Wal.
Ja.
Vindt u het goed dat we hiermee het interview beëindigen?
Dat is goed.
Ja? Prima. Nogmaals heel hartelijk dank, meneer Weda, voor uw inspanningen.
Ja.
Ik vond het een buitengewoon interessant interview. En dan... Wilde ik ook u nog bedanken, mevrouw Weda, want u heeft toch ook her en der uw bijdrage geleverd.
Nou, ik...